Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Welkom allemaal bij de Polygon Seahorse podcast, de eerste Nederlandstalige podcast over duiken. Vanavond hebben we Geert Nies, Steven Galicia en Glenn Tessens in ons panel zitten. Ikzelf ben Glenn de Wilde en ben de host van de Polygon Seahorse podcast. Het is alweer de 15e aflevering vandaag die we opnemen. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over de perfecte trim. De perfecte trim. Dat houdt heel wat in. Hoe moeten we uitloden? Er is een verschil tussen zoet en zoutwater. Invloed van ons dikte van ons duikpak, noem maar op. Er zijn heel wat factoren die daar eigenlijk komen kijken om een perfecte trim te hebben. Hè. Ook Geert Nies zit in ons panel als de expert in onderwaterfotografie en videografie. Uiteraard, zeker bij die tak van duiken is een perfecte trim zeer, zeer, zeer belangrijk. En Geert gaat daar uiteraard ook wel wat tips kunnen geven. Nu, ik heb het er net al gezegd, het uitloden is een van de belangrijkste zaken. En dat is ook vaak iets dat bij duikers, als dat niet van in het begin op een juiste manier is aangebracht bij de opleiding, is dat vaak ook iets dat een duiker een hele duikcarrière mee blijft struggelen eigenlijk. Ja, dat is echt een pijnpunt dat dan eigenlijk de hele duikcarrière mee volgt. Uitloden. Steven, hoe moeten we dat juist doen? Hè? Ik bedoel, daar komt wel wat bij kijken. Hè? Wat is uitloden juist? Hoe kunnen we dat eigenlijk op de juiste manier gaan aanpakken?
In principe zou je moeten ten allen tijde netjes kunnen zweven onder water. Hè? Dat is hetgeen dat we willen. En in deze zin is altijd wel het belangrijkste eerst en vooral veiligheid. En nadien ook comfort. Comfort is iets dat we straks ook, denk ik, meer kunnen toelichten als we het dan over het gedeelte trimmen hebben. Maar bij uitloden is veiligheid toch zeker en vast het belangrijkste. Hè. Het perfecte gewicht meenemen aan lood om je uit te loden, dat is waar het om gaat. En de kunst is natuurlijk van te zweven onder water en ook nog de mogelijkheid te hebben om te compenseren navenant de veranderingen die zich tijdens de duik gaan voordoen. Een van de belangrijkste veranderingen is enerzijds uw duikpak, zeker als dat een neoprene duikpak is. Neoprene is eigenlijk een rubberachtige materie met allemaal luchtbelletjes in. En die luchtbelletjes die zijn natuurlijk ook onderhevig aan de wet van Boyle en Mariotte, dus die gaan kleiner worden. Hoe dieper dat je gaat. Als die luchtbelletjes kleiner worden, dan gaat je volume verminderen en dan heb je volgens Archimedes minder drijfvermogen. Hè. En dan heb je eigenlijk ook minder lood nodig, maar je hebt natuurlijk wel een bepaalde hoeveelheid lood nodig om onder te geraken enerzijds en om te blijven zweven. En dat blijven zweven, dat is vooral cruciaal, vooral op het einde van de duik, als je nog stops moet maken, zij het een safety stop of verplichte berekende stops, dan gaat het toch tussen de 3 en de 5 meter moeten kunnen blijven hangen, ook met een lege of bijna lege fles, laat ons zeggen, ergens tussen de 30 en de 50 bar aan het einde van een duik, dan moet je ook nog kunnen op die trapdiepte blijven hangen. En lucht heeft ook zijn gewicht. Eens een 12 liter bijvoorbeeld, als je het verschil gaat zien tussen 230 en 50 bar, dan gaat het toch uitkomen op een 2,5 kilo verschil tegen het einde van de duik. En dat gaat het dus op voorhand moeten meenemen bij de start van de duik. Zorg er ook voor dat je dan ook gemakkelijker onder geraakt. Hè? Als je heel moeilijk onder geraakt in het begin van de duik, dan moet je eigenlijk al de vraag stellen, ga ik wel genoeg bij hebben? Want straks is mijn fles bijna leeg En ga ik dan niet te snel naar boven schieten. Dus dat is zeker al een heel belangrijk punt. Dat is dat correct gaan uitloden om te zorgen dat je op het einde van een duik onder kunt blijven.
Want uiteindelijk, waar zit altijd het probleem? Mensen duiken een keer in zoet water, een keer in zout water. Het heeft alle twee ook een invloed op het aantal kilo's van lood dat je moet meebrengen of meenemen. Wat is de beste manier om daar ergens een gulden middenweg in te vinden? Of is het gewoon standaard elke keer aanpassen?
Je zou eigenlijk moeten dat toch eens gaan proberen als je je uitrusting verandert. Zij het een ander pak, een dikker, een dunner pak, een dikker pak, een dunner onderpak in winter en zomer met droogduiken. Als je verandert van zoet en zout, zou je moeten weten of toch eens een keer een test doen van hoeveel lood heb ik nu precies exact nodig. En als je daar een beetje van afwijkt, als je een halve kilo extra bij hebt of een kilo extra bij hebt, dat gaat niet zo heel veel maken. Dat gaat de veiligheid ook zeker niet in het gedrang brengen. Maar als je constant met veel te veel lood gaat rondzwemmen, dat is niet alleen onveilig, maar ook oncomfortabel. Dat heeft geen zin. Dus het is beter van gewoon de test te gaan doen. En je kunt dat bijhouden, houd dat bij in je logboek. Je kunt er ook altijd gaan terug naar kijken met welke configuratie, in welk soort van water, hoeveel kilo's neem ik mee.
Glenn, ik hoor ook altijd dat ja, de bouw van de persoon in kwestie daar ook wel behoorlijk wat invloed op heeft, hè? Lichaamsbouw, spiermassa, vetgehalte, dat heeft ook een invloed natuurlijk, hè?
Ja, dat scheelt wel een klein beetje natuurlijk, maar er wordt soms ook wel eens gezegd van mensen die zwaar benen hebben of zo. Dat is denk ik eerder een beetje uit de spreektaal van het uitloden dat ze denken dat het daar veel invloed op heeft, maar dat is het niet. Natuurlijk, spiermassa ten opzichte van vetmassa, dat scheelt wel degelijk een klein beetje, maar dat zijn ook niet de kilo's. Dus er kan een klein beetje verschil tussen zitten, maar dat is niet het grote verschil. Dus het is zo dat je dat voor jezelf, hè, Steven heeft het al gezegd, dat je dat voor jezelf eigenlijk een stukje moet uitmaken. Van bij het begin met welk materiaal dat je duikt en dan eigenlijk de juiste hoeveelheid lood meenemen. Maar tussen zoet en zout water, normaal gezien, hè, het heeft met de soortelijke massa te maken uiteraard, is het zo dat je zo een gemiddelde duiker, en dat is zo wat een vuistregel, het is niet exact, maar een vuistregel is daar zo wat dat het een 2 kilo, 2 kilo en half ongeveer wel kan schillen tussen zoet en zout water. Als je rekent dat zoet ongeveer 1 kilogram per kubieke decimeter is en zout water 1,025 of zo, of 1,03, ja. Dan heb je het verschil eigenlijk berekend.
Ja. Hey, want uiteindelijk, waarom is dat uittrimmen zo belangrijk? Ja, in eerste instantie niet alleen om ja, comfortabel te kunnen duiken, om zo weinig mogelijk inspanning te moeten doen, maar ik denk ook in eerste instantie ook aan de fauna en flora. Hè. Ik denk, we zien vaak slecht uitgeloden of uitgetrimde duikers over de bodem razen, met alle gevolgen van dien. Ja, Steven.
Ja, dat klopt. Het is een combinatie van de twee, uitloden en uittrimmen. Maar het begint met uitloden. Want als je niet correct uitgeloot bent, dan zul je ook heel veel problemen hebben om correct uit te trimmen. Hè. En elke 10 centimeter dat je dan je verticaal verplaatst in de waterkolom, ga je merken dat je meer of minder moet bijblazen. En dat je met veel grotere snelheden gaat dalen en stijgen dan dat eigenlijk nog comfortabel is. Dus dat uitloden is zeker en vast naar veiligheid toe, maar ook naar beschermen van de onderwaterwereld toe, zeer belangrijk. Ja.
Ja, klopt. Want ik heb al een vuistregel horen noemen, om even terug te komen tussen dat zoet en dat zout water, dat er een vuistregel zou zijn van dat je 3 kilogram meer lood in zout water zou nodig hebben dan in zoet water. Is dat een stelregel die daar kan aangenomen worden? Of is dat echt dat je zegt er net van, gewoon nee, noteer het gewoon, testen en probeer je dan daar aan te houden, want elke persoon is uiteindelijk ook anders.
Wel, dat is een goed begin. Hè. Die 2,5, 3 kilo, dat is een goed begin om mee te starten. Nu, mensen die voor het eerst duiken gaan doen of naar een andere omgeving gaan, die hebben meestal ook ervaren duikers bij of instructeurs bij. En het is ook aan die mensen om dat te checken van, heb je voldoende lood mee? Ah ja, ik heb, we gaan naar zout water, dus ik heb meer meegebracht. Hoeveel? Ah, 6 kilo? Ja, dat is dan veel te veel. En dat gaan we niet doen, dus we gaan dat bekijken. En zo moet de duikcommunity zich natuurlijk ook wel een beetje organiseren, dat je elkaar helpt in die situaties. En dat de meer ervaren mensen daar de minder ervaren een kijk op geven. Maar die 3 kilo is zeker en vast een goed begin. Er zijn ook natuurlijk hulpmiddelen om, als je echt zo'n test gaat doen, want uiteindelijk, de correcte test is, zoals ik daar straks zei, met 30 tot 50 bar nog in je fles. En op die manier, of op met dat volume nog in je flessen, tussen de 3 en de 5 meter gaan checken, blijf ik daar nu comfortabel zweven. En uiteraard ga je niet naar Zeeland rijden met nog slechts 50 bar in je fles, om je dan helemaal op te tuigen, om dan aan die duik te gaan beginnen. Dat is een beetje gek, hè? Want je moet ook met de tijden rekening hebben. Dus je bent een hoop tijd kwijt, verloren. Dus iets meer meenemen. En dan aan het einde van die duik zorgen dat die fles 50 bar heeft. En dan uitloden is zeker een goed idee. En dan heb je van die hulpmiddelen, je hebt van die loodblokken met zo'n clips aan, dat je gemakkelijk kunt afklippen. Er zijn nog andere soorten dat je iets extra kunt meenemen, maar dat je toch gemakkelijk ermee kunt werken. Want dat is eigenlijk ook een punt. Hoe makkelijk kan je je lood ook afwerpen? Het is niet zo dat je eigenlijk altijd en alle tijden al je lood moet kunnen afwerpen. Maar als je een deel kunt achterlaten of ergens afwerpen als je in een noodsituatie bent, dat is zeker wel interessant. Anders gaat het om de uitrusting afwerpen. Dat is minder interessant om te doen.
Ja, klopt. Geert, als onderwaterfotograaf, ik heb het straks al even aangehaald. Ja, ook daar is dat trimmen gigantisch belangrijk. Hè? Of een perfecte uitloding en perfect kunnen uittrimmen. Hè? Vertel eens waarom.
In eerste instantie misschien even aansluiten met Steven en met Glenn in verband met het uittrimmen. Voor een fotograaf is het wel heel belangrijk, en ik denk voor de techduikers ook, dat men ook horizontaal hangt. Hè. Men kan perfect uitgelood en uitgetrimd zijn met heel veel lood rond de heupen en dan een volledig volgeblazen jacket of BCD. Alleen ga je dan helemaal kaarsrecht gaan staan en word je continu in die richting geduwd. Als je dan gaat duiken, dan ga je zo'n beetje rechtop staand zwemmen en met andere woorden ook veel stof maken. En dat is geen niet wat we willen, dus vandaar dat hoeveelheid lood, dat is wel heel belangrijk dat dat goed gekozen wordt en ook de positie waar men het steekt. Hè. Als ze alleen maar rond de heupen zit en rond de enkels af en toe nog wel extra voor de veiligheid. Maar dat wil zeggen dat je altijd die neiging gaat hebben om rechtop staan te duiken. Dus dat moeten we vermijden. Steek dan desnoods wat lood in de jacket of op de fles waar je het wil compenseren. Zodat je altijd ten alle tijde horizontaal kunt hangen en van daaruit kan zwemmen. Te weinig uitgelood zijn, ja, dat is ook heel vervelend. Hè? Want dan heb je de neiging om te stijgen. En wat doe je dan? Dan ga je compenseren en naar beneden zwemmen. Ja, dat is heel oncomfortabel om te fotograferen, ook natuurlijk in die positie. Dus ten alle tijde is heel belangrijk dat je echt goed uitgeloot bent, horizontaal kunt hangen. En liefst dan met een frog kick of zo proberen vooruit te zwemmen, dat men zo weinig mogelijk stof maakt. Hè. Dat is maar het begin om te fotograferen natuurlijk. Hè. Geen stof maken. Maar natuurlijk, als je dan gaat fotograferen, voor de gewone duiker kan eigenlijk altijd wel wat compenseren. Hè? Door te zwemmen, wanneer men zwemt, kan men een beetje hoger zwemmen of wat lager zwemmen. En zo compenseert men zijn slechte uittrimming ook wel. Maar als je aan fotograferen bent, ja, dan moet je stilhangen. En dat is natuurlijk wat vervelender. Hè? Want als je stilhangt en je begint te stijgen of je begint te dalen, ja, dan kan men geen fatsoenlijke opname maken. En vandaar is het wel belangrijk dat men zich goed uittrimt. Hè? En de moeilijkste situatie die er bestaat om te fotograferen en samen goed uitgetrimd te zijn, is eigenlijk de macrofotografie. Hè. Voor degenen die dat nog niet gedaan hebben, zal dat niet zoveel zeggen. Hè. Men weet wel die kleine dingen fotograferen. Maar die kleine dingen fotograferen, dat kan je alleen maar met een grote vergroting, met een soort telelens en heel dichtbij komen, kan je heel kleine dingen gaan fotograferen. Maar om die in beeld te krijgen, ja, dan moet je door de zoeker kijken. En als je door de zoeker kijkt, ja, dan verlies je al het gevoel met de omgeving. Hè. En daar loopt het meestal mis. Hè. Dan is men zo gefocust op dat diertje of datgene wat men wil fotograferen. Is men blij dat men het gevonden heeft in de zoeker, dat men het scherp heeft, maar ondertussen is men een stijgen of een dalen. Ja. Dat wordt bijna onbegonnen werk om zo te werken. Hè. Vandaar is het heel belangrijk dat men in eerste instantie goed uitgeloot is, maar daar zijn we er nog niet, omdat het steekt echt op millimeters of op centimeters, hè, dat men uitgetrimd moet zijn. En ja, dan is het wel belangrijk dat men daar een bepaalde techniek voor heeft. En een van de technieken die ik zelf wel gebruik, is het zoeken naar een referentie. Hè. Want als je eens door die zoeker kijkt, verlies je het gevoel met de omgeving. Ja, dan moet je ergens een referentie hebben. En één ding wat wij kunnen doen, is een vinger ergens een vast punt zoeken, liefst niet een stuk koraal of wat dan ook, ergens een vast punt, en moet dat niet echt vastnemen, gewoon het gevoel hebben van oké, ik heb een referentie en als je aan het fotograferen bent, dan voel je ik ben het stijgen of een dalen. En dan kan je compenseren met een open systeem, wat lucht uitlaten, hop, zakje, wat lucht inademen, ga je weer stijgen. Dus op die manier ga je die fine-tuning doen om toch op die hoogte of die diepte te blijven om die foto te maken. He? En dat is wel heel belangrijk om dat zo te doen, maar ook heel vermoeiend. He? Als je wat fotografen vraagt die graag macro's maken, die zullen dat we allemaal beamen. Een duik macrofotografie is zeer vermoeiend en moet men continu de adem inhouden, uitblazen, inademen en zo verder. En meestal eindigen die duiken met wat hoofdpijn, omdat men dan ook weer veel te veel CO2 ophoopt in zijn bloed. En dat is niet goed voor ons gestel, maar goed voor de foto. Maar daar moet men een beetje mee leren leven. En vooral dat de eerste goed uitgetrimd zijn van het begin, dan kan men dat compenseren wel goed onder de knie krijgen. Hè? En de referentie houden, zodat men snel kan ingrijpen. Want als men dat niet doet, ja, men is zo gefocust op dat diertje of wat dan ook, wat men gevonden heeft. Men heeft het scherp, ja, en dan begint men te stijgen. Ja, dan is het helemaal om zeven, moet je helemaal opnieuw beginnen. Hè?
Hoe zit dat dan bij gesloten systemen? Steven, als je hybrider gaat duiken, jij bent ook onderwaterfotograaf. Dat is een heel ander systeem natuurlijk. Hè?
Ja. Dan zorg je met je drijfvermogen, dus eigenlijk met je vest of je wing, dat je ergens op een bepaalde diepte blijft hangen. Uiteraard kan je ook met je tegelongen er een beetje extra in of uit laten, om een bepaalde hoogte of diepte perfect te houden. En dan is het eigenlijk makkelijker, want met elke in- of uitademtuig beweeg je niet meer. Dan blijf je gewoon hangen. En dat maakt het eigenlijk voor een stuk makkelijker. Maar eerst dat onder de knie krijgen, is wel een heel stuk moeilijker.
Natuurlijk, ja. Ja, er komt wel wat bij kijken uiteindelijk. Hè. We zien ook heel veel verschillende manieren, om lood te gaan dragen. Hè. De standaard dat iedereen kent is de loodgordel, gewoon rond ons middel. Maar uit ervaring weet ik dat ook niet altijd evident is om dan op de juiste manier je lood verdeeld te krijgen, want ik zeg het, er komen heel veel aspecten bij kijken om juist uitgeloot te zijn. Een goede loodverdeling is ook niet onbelangrijk, hè, Glenn. Uiteindelijk is het daar de bedoeling om uw lood zodanig te kunnen verdelen over uw lichaam, om ja, uw zwaartepunt zo hoog mogelijk te krijgen, dacht ik. Hè?
Ja, inderdaad, dat klopt. Dus de verdeling van het lood is extreem belangrijk. Want als je alles rond die loodgordel hangt, dan gaat dat ook eigenlijk meer onderuit gedrukt worden. Dus de bedoeling is, gelijk dat je het zelf al zegt, dat middelpunt eigenlijk van je lichaam, daar een goede verdeling proberen te krijgen met dat lood. En als dat over weinig lood gaat, dan kan het meestal wel aan de loodgordel of positie van eventueel een jacket of wing met trim pockets of iets dergelijks om dat lood te verdelen. Nu, als het over veel lood gaat, ik zie toch nog sommige mensen dat ik er zelf van verschiet met echt heel veel lood in het water gaan. Vooral ook als ze met een droogpak duiken en dan nog dikke onderkleden aandoen. is dat dikwijls het geval. Ja, als je dat dan rond loodgordel en zo moet verdelen, dan is dat om een deur moeilijk. Dan zie je die mensen al wel eens overstappen naar een arnas. Maar een arnas is eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Dat is ook weer allemaal rond het middel. Dus een oplossing daar kan bijvoorbeeld zijn dat je de rugplaat in een ander materiaal gaat nemen of een zwaarder materiaal. Hè. Je hebt rugplaten in carbon, je hebt rugplaten in aluminium en de meest voorkomende zijn die natuurlijk in Stanley Steels of inox, gezegd wordt. En daar heb je natuurlijk verschillende diktes in. En die diktes die variëren van een 3 mm ongeveer tot zelfs 5, 6 mm. En dat geeft een aanzienlijk gewicht met zich mee. En dat gewicht ligt eigenlijk plat tegen de duiker op de rug. Zodanig als je zo je in het water positioneert, dat je eigenlijk automatisch al beter die horizontale houding gaat houden, omdat dat gewicht en dan ook het gewicht van de fles daar nog is. En dan is het gewoon een beetje fine-tunen of dat je wat meer kopgewicht moet steken of een beetje om die loodgordel moet doen om die houding van die duiker eigenlijk ideaal te krijgen, zoals dat de Geert en de Steven er juist ook gezegd hebben. Maar dat kun je niet op 1, 2, 3. Er is wel een beetje ervaring voor nodig en vooral ook veel testen en oefenen. Bij beginnende duikers is het extreem belangrijk dat je de mensen eigenlijk als ervaren duiker of instructeur in de juiste richting duwt en zegt je moet het zo doen en dan die mensen eigenlijk beetje bij beetje hun laten aanpassen totdat ze een perfecte uitloding en trimpositie hebben. Want het is zo dat er nogal eens weinig aandacht aan wordt besteed en dat ze gewoon zeggen, druk maar wat op de vest, dat je niet op de bodem hangt, is het oké. Maar dan zwemt hij nog altijd wel zo rond. En dat is fauna en flora uiteraard niet goed. Maar ook voor die mens is dat geen comfortabele houding, want je verliest een heel pak aan voortstuwing. Want als je zo zwemt, heb je een veel groter oppervlak, dus dat geeft veel meer wrijving tegenover dat je zo hangt. Je positie als je zo hangt is veel beter, want je gaat kijken. Je zit sowieso naar de bodem te kijken, maar automatisch gaat je hoofd achteruit doen. Als je je hoofd achteruit doet, dan trekt je luchtwegen open. En je luchtwegen open, dat geeft gewoon een betere instroom, maar ook een betere uitstroom. Dus die positie is extreem belangrijk. En die verdeling van dat lood, die kan daar enorm bij helpen.
Ja. Uiteindelijk, die uitloding, we gaan dat op verschillende manieren kunnen doen. Hetgeen wat Steven er net ook al liet zien, zo een extra loodblokje met een haak aan om heel makkelijk te kunnen gaan verdelen. Enkel lood hoort daar uiteindelijk ook bij. Ik weet dat we in een vorige aflevering over droogpakken ook al eens over enkel lood hebben gediscussieerd. Maar dat wordt snel naar gegrepen uiteindelijk om die benen naar beneden te houden.
De glen begint weer te floken hier. Je kent
mijn standpunt
over enkel lood. Dat is het eerste dat je verliest onder water. Hè? Want dat klipt los, of dat velcro dat blijft niet hangen. Dat is slecht voor het milieu, dat is slecht voor je portemonnee, want je verliest dat. En op dit moment zijn je een stuk van je loodgordel kwijt. Hè? Want dat is ook een paar kilo dat je bij hebt. Hè? Bovendien, voor je een trim goed te maken, helpt dat ook absoluut niet, want het legt een hele hoop van het gewicht helemaal van achter op je vinnen en je gaat met je vinnen naar beneden gaan. Dus we laten ons afspreken, we gaan het daar meer over gaan.
Ja, maar
er zijn betere oplossingen
zware
dan enkel lood te gebruiken. Een zware jetfin, oké, maar dan gaan we er over een paar honderd gram, niet over een kilo lood aan je enkel. Het is veel beter om een droogpak aan te doen, dat goed past. Als je naar de winkel gaat en gaat een droogpak kopen, mogen ze je niet laten vertrekken met een droogpak dat 3 maanden te groot is, want dan gaan ze zo'n problemen hebben en dan heb je dat nodig, want dan zit er te veel lucht in je voeten. Maar dat zijn dingen die niet mogen gebeuren. Hè. We moeten geen oplossingen zoeken voor fouten die ergens anders liggen. Je moet beginnen met de juiste materialen te gebruiken. En dan is er voor dat horizontaal in het water liggen, zoals Glenn al aanhaalt, er zijn zo wat verschillende mogelijkheden. Glenn had het over die verschillende materialen in backplates. Als we met een dubbelset gaan duiken, dan hebben we van die V-weights, dat we tussen de flessen kunnen leggen. Hè? En dat is, dit is een blok van 3 kilo. Dat leg je eigenlijk gewoon tussen de flessen. En zoals Glenn zei, dat verdeelt, of dat gewicht ligt bovenop je ruggengraat. Niet natuurlijk op je ruggengraat, maar wel op die positie. Zodanig dat het gewicht al een stuk verdeeld is, meer naar je centerpunt, zodanig dat je horizontaler gaat liggen. Als dat qua positie, qua balans niet goed is, dan bestaan er van die systemen waar dat je aparte kilo's lood kan opschroeven en die tussen je flessen leggen. Zodanig dat je bijvoorbeeld iets meer van boven of iets meer naar achter je gewicht kunt gaan leggen. Zo. En op die manier bereik je eigenlijk de perfecte trim. Terwijl met zo'n vaste blok gaat het misschien nog een beetje zo hangen, met die andere systemen gaat het rechter hangen. Dat bestaat ook niet alleen om tussen de flessen te leggen, maar bestaat ook om in de backplates te leggen. Een backplate wordt ook meer en meer gebruikt door mensen die met een enkel fles duiken, dus niet enkel nog dubbelset duikers. Met een enkel fles heb je natuurlijk zo'n V-weight, dat kan niet, maar dan heb je wel een P-weight, dat is eigenlijk een plate weight. Dat leg je eigenlijk in de kromming van de backplate. Dat is ook een vaste blok lood. En uiteraard bestaan daar ook die systemen voor, zodanig dat je eigenlijk met blokjes van, wat is dat hier, 600 gram of zoiets, eigenlijk een verdeling kan maken, zodanig dat je weer een perfecte trim kan bereiken.
En dat is veel beter ook als rond die gordel te hangen, uiteraard. Hè?
Absoluut, ja, ja. En je gaat dat ook merken als je daarmee in het water gaat liggen. Die P-weight, zeker ook voor mijn enkel fles te duiken, dat is nu 3,6 kilo in totaal. Als je 3,6 kilo van je loodgordel naar je rug kunt verhuizen, om in het water te gaan liggen, ja, je ligt onmiddellijk perfect in het water. Misschien met nog een beetje fine-tunen, maar het kost veel minder energie om schoon te blijven hangen en voor te bewegen ook. Anderzijds zijn er die mogelijkheden om op die flesband, waarmee dat je fles vastzet, om daar, en zeker ook met dan de gewone standaard jacket, daar kan je kleine loodpoeketjes van 1 of 2 kilo opzetten om daar een blokje of een zakje lood in te steken, dat meestal dan hoger op de fles zit, maakt dat ook de trim beter is. In een zakje of ook in een blokje lood dat ervoor kan dienen, dat zet je op eigenlijk een stuk van je gordel, kan ook dienen op de buikgordel, zet dat op de gordel. Ik ga even demonstreren. Je zet dat daarop. Dan gaan we hier die clips vastzetten en dan zit dat vast. Het is eigenlijk ontworpen voor de vrijduikers die heel veel met hun lood willen spelen. Maar dat is super om te gebruiken om iemand een extra blokje lood aan te hangen. Of je gaat van zout naar zout en je hangt twee blokjes extra. Of van achter op je fles, ideaal.
Dat is wel een mooi systeem, dat had ik nog niet gezien. Ik wist het bestaan er niet van. Absoluut niet. Nee. Nu, ik ben, moet toegeven, dus ik ben een duiker die met enkel lood duikt. Dus ik ga daar eerst een keer moeten werk van maken om dat af te leren en op een andere manier mijn gewicht te verdelen. Maar ik hoor hier heel veel vertellen over uw gewicht inderdaad richting uw fles te gaan verhuizen. Dus zo weinig mogelijk lood aan de gordel of onder uw lichaam. Want uiteindelijk, ja, dat trekt effectief aan uw lichaam, waardoor dat je met een holle rug gaat beginnen duiken. Maar toch zijn er wel heel veel trimvesten, jackets, op de markt gekomen met geïntegreerd loodsysteem. Zijn daar de voor- en de nadelen van af te wegen dan? Of is dat iets dat je zegt van, goh nee, probeert daar toch wel van af te blijven?
Ja, die loodpockets die zitten nog redelijk kort bij uw onderrug. En meer, ook iets meer centraal. Het is niet dat je heel veel voor je hebt hangen. Dus dat valt op dat vlak nog wel mee. Maar het beste is natuurlijk een verdeling, een combinatie te voorzien van de twee. Ik heb er straks ook al aangehaald. Het is zeker niet slecht dat je toch een paar kilo's ergens hebt hangen die je toch kunt afwerpen in geval dat het nodig is. Hè? Dat je niet alles tussen je flessen gaat steken, want dan kan je niks afwerpen. En in sommige gevallen zou het toch wel eens kunnen nodig zijn. Ergens op de bodem van jezelf lood gaan weggooien is het allerlaatste redmiddel. Maar als je aan de oppervlakte zij en je hebt een probleem met drijfvermogen, dan wil je misschien toch wel een paar kilo afgooien. En als je al 2 of 3 of 4 kilo kunt afgooien, dan gaat dat al wel blijven drijven. Als dat niet zo is, hadden oorspronkelijk veel te veel erbij.
Met dat geïntegreerd lood is het ook belangrijk. Persoonlijk ben ik er geen hele grote voorstander van, maar als het gebruikt wordt, dan is het ook de bedoeling dat je dat niet ligt vol te proppen. Ik heb ook al mensen gezien, 5 kilo langs elke kant in zo'n loodpakketje en dan met zo'n plastieke kliksysteem. Dat wordt wel geschreven dat het soms die hoeveelheid lood kan bevatten, maar toch is dat denk ik niet het ideale. En je ziet dus ook wel regelmatig mensen die zo'n loodpakket verlezen of die eruit klikt of ze krijgen hem er niet goed ingeklikt omdat dat gewoon te vol is. Dus gelijk we hier allemaal al aangehaald hebben, daar verdeling is extreem belangrijk. En zoals dat de Steven zegt, dat je daar een paar kilo's in doet, als je met dat systeem duikt, dan kun je die nog altijd inderdaad afwerpen. Maar dan zit die zakken toch ook niet zo helemaal volgepropt en dan gaat dat systeem ook niet overbelasten eigenlijk.
Dus eigenlijk eerder is dat loodpocket systeem meer een aanvulling op de standaard loodgordel, die dat je dan daar op zijn beurt minder moet gaan belasten en dat je eigenlijk meer dan verdeelt. Want, zoals je zegt, het is niet de bedoeling om dat helemaal gaan dicht of gaan vol te stompen met lood. Dus mensen zien dan meer als een vervanging van een loodgordel, maar het is eigenlijk meer een combinatie van de twee, dan als ik het goed begrijp.
Nee, het is toch een vervanging. Hè. Het is eigenlijk, als je met zo'n jacket gaat duiken, dan heb je niet echt een aparte loodgordel meer nodig. Wat dat je wel kan doen, is bijvoorbeeld voor je zoutwater duiken, toch een loodgordeltje extra aandoen, als er dan 2 of 3 kilo ophangt, dat je dat extra, we gaan naar de Oosterschelde, dus we nemen dat extra loodgordeltje mee. En de rest blijft identiek hetzelfde. Voor je extra lood, dat kan zijn, maar het is niet echt een combinatie. Je kan perfect gaan duiken met die nieuwe soorten jackets met geïntegreerde loodpockets. Die dingen die zijn er ook op voorzien. En het volume dat daarin zit, dat is ook voorzien naar van hand. De maat eigenlijk van die jackets, die dan weer voorzien is voor het type en grootte en gewicht van persoon dat erin gaat zitten. Dat is allemaal redelijk op elkaar afgestemd. Die fabrikanten die hebben daar wel wat studiewerk rond gedaan om tot een bepaald volume te komen.
Ja, klopt. Geert, als onderwaterfotograaf, op welke manier of met welk systeem duik jij het liefste? Loodgordel, hè? Want we hebben het nog niet over het harnas gehad. Hè? Ik bedoel, dat is ook iets dat je vaak terug ziet komen. Op welke manier raad jij het aan of hoe duik jij het liefste met een uitloding, je verdeling? Om te fotograferen?
Ja, het is vooral een beetje zoeken. Ik denk dat dat beter de rode draad is van vanavond. Een beetje zoeken waar ik mijn lood ga zetten om in de positie te geraken in de welke dat ik wil zijn om te fotograferen. Bij mij is dat ook allemaal wat verdeeld. Ik heb wat lood in mijn om mijn gordel, heel minimaal, wat in mijn jacket. Ik heb ook wat op mijn fles. En dat is wat verdeeld zoals ik daar het beste mee kan duiken. Op vakantie is dat al een beetje zoeken, want dan moet je het lood van de duikbasis beginnen te gebruiken. Maar dan begin je diezelfde configuratie wat te maken. Alleen dat je pak daar een stuk dunner is en dat er niet zoveel moet gecompenseerd worden. Dat gaat op vakantie meestal wel vrij vlot. En voor de rest is een beetje zoeken naar de juiste combinatie. En als je die eens gevonden hebt, ja, dan ga je die ook wel altijd opnieuw gebruiken. Hè.
Ja, maar het is inderdaad vakantie dat het het moeilijkste of het lastigste is bij duikers. Hè. Ze komen daar op een locatie waar ze dan terug eigenlijk moeten van nul hun uitloding gaan voorzien. Want we hebben daar dan ook te maken met aluminium duikflessen. Daar hebben we het ook nog niet echt over gehad. Dat is ook een belangrijke factor, hè, uiteindelijk, hè, wat daar speelt.
Ja, meestal wordt er ook wel heel lacherig over gedaan. We moeten een check dive doen. En hoeft dat nu? En ik ben een goede duiker. En ik weet niet wat. Ja, eigenlijk zou men daar beter zijn tijd voor nemen om te zeggen, ja, tegen de instructeur, geef me wat lood, of neem jij wat lood mee en ik ga wat proberen. En oké, dan ben ik klaar voor de volgende duiken. Hè, want je ziet meestal die checkduik. Dat is snel wat doen en de volgende duiken is het zuggelen. Hè, want dan hebben ze niet goed opgelet en dan loopt het wans mis.
Ja, dat is een goede tip wat hij geeft eigenlijk. Geert, inderdaad, die checkdives die worden nogal snel afgehaspeld. Als zijnde, dat is een verloren duik en noem maar op. En we hebben hier betaald voor onze duik te doen. Maar eigenlijk is dat wel een vrij belangrijke duik. Als die goed zit, kan je daar voilà, een goede start nemen. Dan heb je eigenlijk voor de rest van je vakantiedagen daar geen omzin meer naar, natuurlijk.
Ja,
hè.
Ja.
Steven, voor op vakantie, wat zou je als tip kunnen of durven geven om daar op een goede en snelle manier, dus een aanhalingstekens snelle manier, die uitloding toch gedaan te krijgen. We hebben het straks al gezegd, je moet er een tijd voor nemen en dat is testen en doen. Maar ja, op vakantie heb je daar niet echt altijd de tijd voor. Hè. Was daar een tip om toch op een snelle manier de checkdive goed en grondig te kunnen doen?
Maar het ging er net al over, die checkdive. Als je op een liveboard ergens toekomt, dan moet iedereen het water in. Ergens op een zandplaatje waar dat 10 meter is om een checkduik te doen. En mensen zeggen van, moet ik nu echt mijn bril afzetten, moet ik dat laten zien? Maar dat is inderdaad niet het enige. Het veel belangrijker is dat je uitloding verzorgt en dat je dat allemaal checkt. En daarvoor zijn die duiken net ingepland. Het is niet alleen om te zien, uiteraard, die duikgidsen, die willen ook wel zien welke duikers hebben we hier deze week op onze boot zitten. Maar het is voor jezelf even belangrijk om te checken, is uw uitrusting volledig in orde? Er kan tijdens transport ook van alles mee mislopen zijn. Werkt er uw inflator nog? Werken uw automaten zoals het hoort? Ja, en ook is mijn uitloding goed? Want inderdaad, je gaat misschien van een stalen fles naar een aluminium fles. Het speelt allemaal mee. En ook, dus ook als je ergens minder georganiseerd naartoe gaat om te gaan duiken, neem gewoon de tijd om die checkduik te doen. Ik was vorige winter, dus ondertussen ook een jaar geleden, in Kroatië. Het water was er 10 graden, maar je zit op het eiland Rab, dat tussen die eilandjes. En dat is water dat stilstaat. Dat is Middellandse Zee, maar dat water staat dat stil. Dat verdampt een heel jaar rond. En dat is super, super zout. He, dat komt er niet toe met die 1,025. En met die 2 of 3 kilo lood doet dat maal 2 het verschil. Als je dat niet gaat checken, ja, dan heb je de volgende duiken een probleem. Dus, ook al ga je ergens, eender waar je naartoe gaat, doet die moeite om even een checkduikje te doen. Niet enkel voor je materiaal, zien dat dat in orde is, maar zeker ook voor je uitloding.
Ja, tuurlijk. Ja, ja, want inderdaad, zoals ik daarnet ook zeg, de testdive wordt nogal snel gezien als een verplicht nummertje.
Als een last.
Ja, als een last. En het kan uiteindelijk uw verdere vakantie alleen maar verbeteren of vermakkelijken als dat tijd voor genomen wordt, hè. Klopt, inderdaad. Ja.
En het is niet alleen zo voor de fotografen zelf, maar ook voor de mensen die model moeten zijn. Ik heb mijn achtergrond veranderd deze keer naar een foto met mijn model bij op. Als dat model ook kan perfect mooi uitgetrimd blijven hangen zonder al te veel moeite te moeten doen, gaat dat het proces van een goede foto te nemen veel, veel sneller. Het is gewoon veel makkelijker. Je kunt meer communiceren. He, want er is meer focus daarvoor, in plaats van te focussen op blijven hangen. En er zal ook minder stof opgewaaid worden, want als je een duiker een paar verkeerde bewegingen gaat doen, of die is slecht uitgelood, slecht uitgetrimd, ja, dan heb je sowieso een stofwolkje, en dan kun je dat beeld waarschijnlijk vergeten voor die duik. En hoe dieper dat je gaat, hoe problematischer dat wordt, want hoe dieper dat je gaat, hoe minder tijd dat je hebt. Dus voor iedereen in het team is dat uitloden en uittrimmen even belangrijk.
Ja, klopt. Daarom ook de bodycheck. Ik denk dat dat ook iets is dat vaak wordt vergeten in functie van uitloding. Daar uiteraard ook een bepaalde veiligheidsprocedure aan. Hè. Ik denk dat we dat ook niet mogen vergeten, dat dat iets is dat moet gecheckt worden bij het te water gaan of voor het te water gaan, dat je weet hoe het systeem van je duikbuddy in elkaar zit, voor stel dat er toch een probleem is, dat je dat je snel kan ingrijpen. Glenn, welke systemen zijn er zo? Iedereen kent de GESP, maar we hebben ook het harnas bijvoorbeeld. Dat eigenlijk als een soort van vestje aangedaan wordt. Dat is een heel ander systeem natuurlijk. Naar loodafwerping is dat wel een heel ander verhaal, denk ik. Hè?
Ja, dat klopt. Een arnas is niet zo op 1, 2, 3 uitgelood. Je hebt ook wel arnassen die van voor zo'n snel klipsen hebben. Maar natuurlijk, het zit over de schouwers. Meestal is uw rigging van of wing of jacket erover. Dus dat kan dat wel inderdaad belemmeren. Ook belangrijk is, zowel met een gewone loodgordel, uiteraard ook dat arnas, tegenwoordig ziet je de crotchstrap, dus de tussenbeenriem, zal ik zeggen, zie je ook wel terugkomen. Bij wings zie je dat ook veel terugkomen. Dus als je dan een loodgordel zou gewoon afgooien, dan hangt die ook daar op. Dus dat zijn allemaal zaken waar je eigenlijk moet aan denken. En die buddy check is daarom extreem belangrijk om te weten waar dat je dat moet doen bij je buddy als er een geval, een noodgeval is. Steven heeft het er juist ook al gezegd, niemand van ons is echt voor om lood te beginnen afwerpen onder water, omdat je dan totaal geen controle meer hebt over die duiker, om veilig naar de oppervlakte te stijgen. Maar in een extreem noodgeval kan dat toch wel gebeuren, en meestal dichter tegen de oppervlakte of aan de oppervlakte, en dan wil je dat toch wel snel kunnen doen. En dan is het belangrijk, dan mocht je zoveel ervaring hebben als instructeur of als duiker als je wil. Als je niet weet waar je buddies en systemen zitten of hoe dat die functioneren, dan kun je een probleem hebben, want er komt nog stress bij. Je ziet het ook allemaal niet goed, want je zit aan de oppervlakte. Als je dan nog wat ruwe zee krijgt of zo, dan is dat een probleem. Dus dat moet eigenlijk allemaal afgedekt worden op voorhand. En in zo'n buddycheck, dat wordt inderdaad soms onzorgvuldig uitgevoerd, want dat zou een schemakje moeten zijn dat eigenlijk elke duiker correct volgt, zowel bij hemzelf als bij zijn buddy. En omgekeerd, dat er dus een stukje uitleg is. Het is allemaal niet moeilijk, maar je moet er even staat voor nemen en dan zit je eigenlijk gerust en veilig voor heel die duik.
Ja.
Ik heb al een collega-instructeur horen vertellen over een keer dat hem, en dat was aan mijn Trimix opleidingsstage, dat hem moest vanaf de stop van 12 meter tot aan de oppervlakte bovenop een cursist gaan liggen. Om die beneden te kunnen houden. De cursisten had van flessenset veranderd en had een dubbele set met lichte flessen en een dubbele set met zwaardere flessen. En te weinig lood meegepakt. In het begin van een duik is dat geen enkel probleem, want er zit voldoende gas in. Maar aan het einde van een duik, je hebt zowel bodemgas verbruikt, je hebt decogassen verbruikt, dus je wordt een stuk lichter. En op 12 meter begon die in plaats van te zwijven, begon die te drijven. En je hebt nooit zakken die groot genoeg zijn om met stenen te vullen van op de bodem, om je beneden te houden. Dus je moest er gewoon bovenop liggen. En ik denk dat dat niet leuk is, dat je zo 3 kwartier op die manier moet trap gaan doen. Dus het is een erg belangrijk gegeven voor de veiligheid, absoluut.
Geert, we hebben het nog niet over groothoekfotografie gehad, of toch niet heel uitgebreid. Steven had al even aangehaald met het voorbeeld van de foto achter hem. Bij groothoekfotografie speelt dat iets minder, denk ik, die goede uitloding. Er zijn veel meer mogelijkheden om jezelf te corrigeren. Mm-hmm. Maar in functie van het beeld dat je maakt, denk ik ook dat dat minder relevant is het altijd, maar minder problematisch is. Hè?
Ja, heel juist. Een breedhoekopname, natuurlijk, in welke positie dat men die neemt, is minder kritisch dan een macro. Hè? Als je een macro 10 centimeter zakt, dan is je onderwerp al ver uit beeld. Als je met een breedhoekopname 10 centimeter zakt, dan zie je het bijna niet aan de foto. Dus in die zin heb je daar iets meer spelingsruimte. Wat er ook vaak gebeurt is met breedhoekopnames dat men fotografeert met de display aan de achterkant van de camera. Daar gaat dat wel mee. Macro's is dat bijna niet te doen, omdat het scherptepunt of waar men op scherp stelt zo belangrijk is. Dat moet men heel juist zien wat men doet. En daar moet men bijna altijd met zoekers werken. En als je met de monitor werkt achteraan de camera, dan hou je gevoel met de omgeving. Hè? En dan kan je zelf corrigeren met hetgeen wat je ziet. Maar als je echt door die zoeker gaat kijken, ja, dan verlies je elk gevoel met de omgeving. En dan heb je wel wat technieken nodig om dat uittrimmen of dat fine-tunen. Waar een gewone duiker niet mee bezig is. Die zwemt en die ademt in, die ademt uit. Maar een fotograaf die stilhangt, dan moet beginnen in- en uitademen. Die begint continu op en neer te gaan. Hè. Ja. En dat is heel, heel vervelend. Daar moet je wat op trainen, hè, om dat goed onder de knie te krijgen. Hè.
Ja. We hebben al een paar soorten van lood zien voorbij komen. Zelfs al een paar dingen die ik het bestaan nog niet van wist, was dat blokje met een clipsysteem voor op een loodgordel te bevestigen. Wat ik nog niet heb zien voorbij, of horen voorbij komen, is het softloodverhaal. Softlood, is dat iets dat dus op een gegeven moment beginnen opkomen. Iedereen wou op een gegeven moment af van die zware harde blokken. Iedereen moest en zo met softlood beginnen werken. Voor en nadelen voor of van, Steven?
Wel, een gordel met blokken zal altijd minder comfortabel zijn of comfortabel zitten dan een gordel met zakjes waarin dat je softlood kunt steken. Extra voordeel van zo'n gordel met zakken en dat softlood is dat je makkelijker kunt veranderen tussen zout en zout. Je moet dat toch niet zitten afschuiven. Gewoon een zakje de velcro open, een ander of een kleiner blokje of zakje erin. En dan gaat dat weer vlotter. En het zit meer verdeeld. Hè. Je wil nooit hebben dat er een dikke blok in je rug zit te duwen. Zo, op die manier. Naar het gebruik van soft of hard lood in geïntegreerde loodpockets maakt weinig eigenlijk uit. Het is alleen zo dat je met blokken, dat je minder volume aan lood gaat nodig hebben dan met korreltjes. Dus als je een loodzakje hebt, zeker met die trimpocketjes, wordt het dan iets belangrijker. En je gaat dan gemakkelijker een blok van 2 kilo inkrijgen dan een zakje met 2 kilo korreltjes, omdat dat in volume groter gaat zijn. Er gaat altijd lucht tussen zitten, of onder water natuurlijk, water. En als je wat meer moet mee kunnen nemen, dan zijn die blokken misschien dan wel iets interessanter.
Ik wil toch nog eens even die stalen flessen versus aluminium flessen aanhalen. Glenn, waarschijnlijk kun jij me daar ook wel wat uitleg over geven. Dat doet natuurlijk ook wel wat. Hè. Het probleem, zoals we net al zeiden, van we gaan op vakantie, daar zijn dan weer aluminium flessen. Carbon hebben we tegenwoordig ook al. Wat zijn dan daar de consequenties?
Ja, het is zo dat het allemaal met soortelijke massa te maken heeft natuurlijk, in volume. Dus als je neemt dat een stalen fles en een aluminium fles, hè, als je qua grootte, hè, een S80, hè, wordt er al eens gezegd, dat is een 11 liter ongeveer, en een 12 liter, als je die naast elkaar ziet staan, hè, 12 liter staal, dat ziet er qua volume ongeveer hetzelfde uit. Dat stalen fles, hè, en die aluminium fles, er zit wel wat gewicht op. Hè, maar als je naar de soortelijke massa gaat kijken, dan is daar wel een serieus verschil. En die stalen flessen die zullen doorgaans eigenlijk een negatieve gewicht hebben in het water. Hè, als we spreken over lege flessen. En een aluminium fles die gaat eigenlijk eerder, ik druk me verkeerd uit, hè, positief, dus zinken. En de andere die gaat eigenlijk naar boven gaan. Hè, een aluminium fles gaat naar boven gaan. Hè, en dat kan wel wat zijn. En dat moet je compenseren. Dus bij een stalen fles, hè, en we hebben het al in het begin van de uitzending gezegd, bij een stalen fles zit je doorgaans met meer gewicht, dus een negatief gewicht. Dus die kun je eigenlijk ook al voor een stukje lood gebruiken. In het begin zit daar dus nog als er gevuld is, die extra lucht, afhankelijk van het volume. Maar dat is 1,29 gram de liter, dus je kunt dat uitrekenen. Dan zit je al gauw met een enkele fles, met een 2 à 3 kilo zit je daar in het begin van een duik. Dus dat ga je moeten compenseren. Naarmate dat uw duik vordert en dat uw fles leger komt, valt dat weg. Nu, bij een aluminium fles kan dat zijn dat met het vullen in het begin van een duik eigenlijk in neutraal is of zelfs een beetje zwaarder dat dat eigenlijk zinkt. Maar naarmate dat je die gaat opgebruiken, gaat die eigenlijk serieus beginnen drijven. En daar moet je natuurlijk wel op voorzien zijn. En als je dat als bodemgasflessen hebt, wordt wat minder gebruikt, maar gezegend ook wel. In het buitenland is het natuurlijk allemaal zo'n S80 of dergelijke flessen. Maar bij ons zie je het wat minder. Er zijn mensen die dubbelsets maken met aluminium flessen, maar gezegend wat minder. Maar daar moet je er wel zeker rekening mee houden. Terwijl bij een andere dubbelset in staal is dat niet het geval in de zin van dat je extra lood moet gaan doen om die flessen te compenseren. Met aluminium kan dat wel het geval zijn. Zo ook natuurlijk met carbon. Carbon is hetzelfde, dat is eigenlijk een dunnere stalen mantel die erin zit en dan omwikkeld met zo'n vezels eigenlijk rond die fles. Die flessen die hebben natuurlijk, die moeten ook gecompenseerd worden. En die wegen dus lichter, maar hebben nagenoeg eenzelfde volume als een stalen fles, maar wegen merkelijk lichter. Dus dat heeft het grote voordeel voor die te dragen om de oppervlakte naar de vulboer of naar uw auto of zelfs naar het water is dat een grote meerwaarde, maar vergist u niet, onder water moet dat gecompenseerd worden. Dat is heel simpel. De wet van Archimedes blijft daar gewoon ook tellen en dan gaat het daar wat extra lood voor moeten voorzien. Maar extra lood, dat heb je alleen onder water nodig en vanaf dat je boven water bent, vinden het mensen eigenlijk het super interessant om niet met die zware flessen naar de vulboer of in en uit een auto naar huis in de garage doen en dan weegt zo'n carbonfles eigenlijk lichter. Een ander voordeel is ook nog dat je dikwijls 300 bar kunt indoen. Dus dat de mensen met een relatiever kleiner volume toch zo wel wat meer lucht kunnen meenemen. En daardoor wordt het dikwijls gebruikt. Natuurlijk, er zijn ook wel wat andere zaken aan. De kostprijs van zo'n flessen ten opzichte van een stalen fles is een gigantisch verschil, want dat is redelijk duur, zo'n carbonflessen. En het moet ook gecompenseerd worden. En dat vergeten veel mensen natuurlijk. Die denken ook van, ja, ik pak dat. En lichter, dat is allemaal goed, maar dat moeten ook wel wat compenseren. Maar ook daar kun je natuurlijk die verdeling optimaal gaan maken, zodanig dat je eigenlijk perfect onder water ligt. Mijn vrouw bijvoorbeeld, als die dan open circuit duikt, die duikt ook met een 7 carbon, terwijl ik zelf met een 7, als ik eens open circuit duik met een 7 staal, dan duik. Omdat dat voor mij dat verschil, voor dat te heffen, vind ik wat minder, maar ik vind het veel plezanter om dat gewicht te hebben en dat niet om aan te moeten hangen. Maar dat is een beetje goesting natuurlijk. Hè?
Ja, dan komt het. Dat is heel opmerkelijk dat het eigenlijk elke aflevering terugkomt als we het over materialen hebben. Het is gewoon puur weer een kwestie van wat je zelf fijn vindt en hoe dat je graag en comfortabel wil duiken uiteindelijk, in deze gevallen.
Absoluut. Je mag eigenlijk niet ergens in een systeem geduwd worden. Iedereen zou moeten kunnen kennis maken met wat verschillende mogelijkheden die er zijn. En zijn eigen ding kiezen waarmee dat je zelf het meest comfortabel kunt omgaan, kunt werken. Uiteraard, zolang dat het veilig blijft, is dat goed. En is comfort ook een aspect in veilig duiken. Hoe comfortabeler dat je bent, hoe geruster dat je onder water bent. En hoe makkelijker dat je eventuele problemen zult herkennen en kunnen oplossen.
Ja, klopt.
En hoe meer dat je uiteindelijk kunt genieten van een duik, want dat is waarom dat we gaan duiken.
Ja, klopt inderdaad. Nu, wat wij wel een beetje daar lastig in lijkt, of het proberen en het testen en het bijsturen, fine-tunen, dat hangt uiteraard ook onlosmakend verbonden met het aankopen van lood. Lood is en blijft toch nog altijd een redelijk in verhouding dure aangelegenheid, of een heel duur onderdeel van uw duikuitrustingen.
Ja, dat klopt. Lood is ondertussen een beetje een zeldzaam metaal aan het worden. En dat kost inderdaad redelijk wat geld. En als je dan naar die meerdere fancy soorten van loodblokken gaat kijken, dan kost het uiteraard meer, want er zit meer ander materiaal en meer werktijd of productietijd in. Een simpele gegoten loodblok Dat zal nog altijd goede koopste zijn. Maar dikwijls in veel zwembaden moet het ook al gecoat lood zijn. Mogen ook korreltjes lood niet meer, want dat geeft nog veel meer loodstof. Dat vervuilt het water enorm. Dat vervuilt ook de natuur enorm. Hè. Dat stof dat van die loodkorreltjes komt. Dus gecoate blokken, ondanks die kunststofcoating die er rond zit, zal dat type van blokken toch nog altijd beter zijn, zowel voor het zwembad als voor de natuur, dan het loodstof dat we overal achterlaten. Nu, het kost wat meer, daarom zijn er ook alternatieven. En dat is eigenlijk dat is een samenraapsel of afgietsel van recyclage metalen. Dus dat zijn diverse metalen die gewoon samengegoten zijn tot een blok, maar dat is geen lood. En je gaat dan ook zien dat het soortelijk gewicht daarvan compleet anders is. En je ziet dat al direct als je zo'n twee blokken, zo'n blok van dat namaaklood, dat zit dan ook altijd in een coating, want anders zou dat ook gaan rusten en dergelijke. Zo'n gecoaten blok van dat namaak naast een blok puur echt lood houdt, ja, die ene blok is gewoon veel volumineuzer. Dus dat wil ook zeggen dat je van dat type blokken, hè, ook meer gaan nodig hebben om onder te geraken. Die blokken zijn ook 1 kilo, 2 kilo, maar we gaan gewoon meer gewicht nodig hebben om onder te geraken in het water. En dat is dus ook een nadeel. En die zijn dan ja, ietsje goedkoper, maar daar wordt dan ook wel van geprofiteerd. Het is nog altijd niet, het gaat niet om een heel groot stuk profijt dat je daarmee doet. Dus eigenlijk kun je daar beter van afblijven van dat type van lood. En echt lood gebruiken en dan best met een coating om de omgeving te beschermen ook.
Rugklachten, dat is ook iets dat heel vaak terugkomt in heel dat verhaal rond het uitloden van. Ik zelf heb dat ook ondervonden. Ik ben ook op zoek moeten gaan naar de juiste manier om mijn rug zodanig zo minimum mogelijk te gaan belasten. Ik hoor hier ook altijd terugkomen van zo weinig mogelijk onder het lichaam loodblokken. Daar kan ik mij iets bij voorstellen. Maar op een gegeven moment ga je toch ook op je rug, als je veel naar boven toe gaat verhuizen, die rug gaat toch altijd een bepaalde belasting meekrijgen. Is er toch niet ergens een systeem, ik weet het niet, ik ben maar hardop aan het denken, waarbij dat we toch die verdeling toch nog iets kunnen verspreiden en dat voor de rug toch nog altijd net iets beter is?
Er zijn tegenwoordig ook van die firma's die van die privé duikbootjes maken. Hè?
Ja, dat is echt dus ook.
Dat is nog een iets ander budget, denk ik, amai.
De plaat waar ik er straks over gezegd heb, is ook natuurlijk zo. Die geeft ook een zeker gewicht, natuurlijk. En die steunt op verschillende plaatsen op uw rug. Dus je hebt eigenlijk een ideale verdeling. Ook die V-weights of zo, of die P-weights, wat de Steven zegt. Dat drukt eigenlijk niet echt op één punt. Terwijl dan een loodgordel, als die rond je lichaam hangt, of als je zeker nog als je blokken van achter steekt, hè, maar dat moet je zeker proberen te vermijden. Want dan drukt de fles er nog eens extreem op en dan drukt het nog eens extreem in je onderrug, hè, waar de meeste mensen ook wel eigenlijk de klachten van hebben. Maar ook als je het van voordeur aanhangt, na verloop van tijd, begint die gordel, hè, dat trekt je lichaam eigenlijk ook in een holle rug, waardoor dat je klachten begint te krijgen. Nu, als je die verdeling doet, met een goede rugplaat en die loodblokken verdeelt, dan ga je dat eigenlijk over de hele oppervlakte van je rug doen. En zo'n plaat geeft ook een veel beter steunpunt op je rug, zodanig dat je eigenlijk veel minder die een holle rug of dat drukpunt op de rug gaat krijgen. Heb je daar toch nog last van? Dan bestaan er ook nog systemen zoals een buttplate of zoiets. Dat bestaat bij zowel rebreathers als bij jackets kun je dat ook hebben. Zodanig dat je ervoor zorgt, hè, dat je eigenlijk nog iets meer op je poop gaat drukken in de plaats van op je onderrug. En dat kan ook soms een oplossing bieden. De hoogte waarbij dat je materiaal hangt, heeft ook een invloed erop. Hè, in in platen en jackets, allee, wings vooral, zie je dat er meerdere gaten zijn, zodanig dat je die wel naar boven en naar beneden kunt doen. Het aantrekken, het strappen is ook extreem belangrijk, zodanig dat je eigenlijk zorgt dat je de drukpunten waar je pijn hebt, dat je die probeert te vermijden. En dat is ook weer een stukje vallen en opstaan. Echt zulke minutieus aftoetsen, verplaatsen, totdat je eigenlijk een ideale configuratie hebt waar je zelf tevreden van zit en uiteraard zonder pijn. Wat je ook nog ziet, dat is dat mensen uiteindelijk op een gegeven moment, en dat ze beginnen ook wel te horen van mensen die last hebben van hun rug, dat ze eigenlijk overschakelen naar sidemount. En sidemount, dan is het zo dat die flessen daar al niet meer hangen. Natuurlijk, je hebt daar ook nog altijd wel luchtlood zitten, want je gaat moeten compenseren om onder te geraken, maar die verdeling is anders. Plus, het lopen van en naar het water kan verdeeld worden. Dat kan met je kerken of dat kan in meerdere keren. Je moet niet sleuren met dat gewicht eigenlijk op het droge en je moet die flessen maar aanklikken in het water, waarbij dat je eigenlijk normaal, als je perfecte uittrimming en uitloading hebt, normaal minder last zou hebben. Dus er zijn wat mogelijkheden.
Dat side mount is inderdaad enorm in opgang, hè. We hebben er al eens een aflevering over gehad en je ziet dat inderdaad steeds meer en meer terugkomen, hè.
Maar ook die mensen, hè, als je ziet, een zeer ervaren duiker die een overstapt naar het sidemount, die mensen zitten ook echt etelijke duiken gewoon minutieus te besteden om de perfecte locatie van de loodblokken, het perfect afstellen van de riggingkits van de flessen, de darmjes ideaal van lengte maken. Dus ook daar is het niet zomaar van, allez, ik bedoel, dat gaat, hè, klik, klik, en je bent weg. Hè. Je zult kunnen ademen, maar je zult zien dat je niet van de eerste keer met klik, klik, zo'n harnasje aan te doen. Ik heb het ook al eens als test gedaan en dan kun je wel duiken en dan zeg je, oh, dat is wel plezant en dat is tof. Maar de ideale positie en afhankelijk wat dat je doelstellingen zijn, voor het grotduiken bijvoorbeeld, is dat extreem belangrijk. Hè? Maar ook voor andere duiken zou dat extreem belangrijk moeten zijn dat je perfect uitgetraind bent. En dat is ook zoekwerk, sowieso. Zelfs als je verwisselt van jacket of verwisselt van flessen, moet je daar eigenlijk tijd om besteden. En zo is het met alles.
Ja.
Het is inderdaad de combinatie van al die verschillende aspecten. Hè. De hoeveelheid lood, daar begint het mee. Dan heb je de positie, waar ga ik het overal verdelen. Maar ook het gebruik van uw materiaal. Zeker de combinatie tussen een droogpak en een wing of een jacket. Je moet ze ook gewoon allebei gebruiken. Zeker als je problemen hebt met de rug. Als je enkel trimt op je droogpak en je hebt rugproblemen, ja, dan ga je zeker rugproblemen krijgen. Dus zeker en vast ook die wing gebruiken. Al is het maar een beetje, maar dan gaat het toch compenseren.
Je krijgt wel liefde.
Inderdaad, zo niet met een holle rug gaan rondzwemmen. En dat is allemaal, ja, oefenen. Ja, oefenen.
Ja. Wat ik ook nog vaak hoor terugkomen van klachten, en dat heeft denk ik wel te maken met een verkeerde verdeling van het lood. Dan heb ik specifiek over de loodgordel nog altijd. Glenn, jij gaf het al even aan. Als die loodblok achteraan op je rug zit en je fles ligt erop te duwen, dat is niet aangenaam. Maar wat ik ook al heel veel heb gehoord van ja, vaak ook wel van dames, dat op de heup ligt te duwen. Hè. Ja, daar is heel weinig denk ik aan te doen. Hè, want je jacket zit daarover, die drukt dan op die gordel nog eens. Van zodra dat men in het water ligt, is dat allemaal geen probleem. Maar het is gewoon vaak inderdaad het naar het water toe wandelen en al wat het erbij komt zien, dat daar voor klachten gaat zorgen. Hè. Vaak komt het tot een situatie dat het niet anders kan dat je die loodgordel of die blokken tenminste op de heup moet dragen. Ja, dan denk je dat er niet echt een andere optie is dan naar een ander systeem zoeken, lijkt mij. Hè.
Ja, of zien, hè, want het is natuurlijk ook, hè, sommige blokken, hè, die zijn eigenlijk al een beetje rondgezet. Niet alle blokken zijn rondgezet. Je hebt ook gewoon, hè, de vierkante loodblokken. Meestal de blokken die zo wat rondgezet zijn, hè, de schelpen, gelijk kan wij zeggen, dat zijn zo de blokken vanaf 2,5, 3 tot 5 kilo. Wat dat al veel is. Hè, maar afhankelijk, als je zo een afgeronde blok hebt, kan dat ook al iets geven. Want ik zie ook soms mensen die dubbele blokken op elkaar leggen, ja, dat is ook niet ideaal natuurlijk qua drukpunten. Hè. Je probeert dat eigenlijk allemaal zo plat te krijgen. Vandaar hè, het lood dat stijven laten zien. Hè. Dat past eigenlijk ook perfect in alle holtes. Dat is recht voor gemaakt, dat is plat. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk weinig drukpunten krijgt. Dus ook voor dames moeten eigenlijk eerder in die richting gaan kijken om met die types te werken. Dat heeft ook nog als voordeel. Oké, het lood, of dat het nu aan je heupen hangt, of het is op je rug of ergens, je zult het altijd van en naar het water moeten dragen. Dat wel. Maar bijvoorbeeld nadien, als je dan die fles aan je auto hebt en je kunt die eigenlijk demonteren, dus gaat die wing eraf en dat veelood, dat komt er ook mee af, dan heeft dat ook nog als voordeel dat je dat ook niet allemaal moet meedragen. En sommigen die denken van, als ik dat daartussen doe, moet ik dat ook altijd dragen. Maar dat is niet het geval. Hè. Je kunt dat eigenlijk gewoon ook demonteren en dan heb je een lichter gewicht en dan zit je toch wel verlost van die zware blokken op de heupen, want dat geeft inderdaad wel drukpunten.
Ja, klopt, inderdaad. Om af te sluiten heb ik hier nog een stelregel. Ik wil dat misschien meegeven als tip voor onze luisteraars, maar ik wil vooral een keer aftoetsen of dat inderdaad klopt. Hè. We hebben al heel veel gezegd over van wat dat dan allemaal afhankelijk is om een goede uitloding te hebben. Maar ik heb hier een stelregel die ik op de website van duiken.nl heb gevonden. Ook over een artikel over het uitloden en het uittrimmen. De stelregel dat ze daar geven is, hè, bij een pak van 5 of 7 mm is 10% van het lichaamsgewicht aan lood te voorzien. En bij een tropenpak, dus een dunnere pak, 5%. Is dat een stelregel die aan te nemen is of niet?
Ik denk dat ook zo gelijk een vuistregel is. Hè. Maar het is zo, hè, de Steven heeft het er juist ook al aangehaald, met neopreen pakken, daar zit zodanig veel verschil in van de kwaliteit van neopreen. Hè. Ook meestal de duurdere neopreen pakken is die kwaliteit ook veel beter. Die zijn doorgaans ook warmer, waarbij hè, dat neopreen veel meer eigenlijk op elkaar is geprest. De goeie koperen neopreens, er zit eigenlijk heel veel lucht in diezelfde structuur. Die zijn ook dikwijls wat minder van kwaliteit. En ja, daar ga je veel meer lood moeten gebruiken om te compenseren. Dus ik weet niet of dat exact altijd opgaat. Ook met tropenpakjes is wel wat verschil in. Dus ik denk dat misschien ook een regel is waar je van kunt starten. Maar ik denk dat je dan toch nog serieus gaat moeten tunen om naar de juiste waarde te geraken.
Alright.
Ja, er is ook nog een belangrijke onbekende. Dat is met welke fles duiken ze dan. Hè? En ga je dezelfde regel gebruiken in zoutwater, in zoetwater? Ga je dezelfde regel gebruiken hier bij ons met stalen flessen of op vakantie met aluflessen? Allee, ja. Dus dat is niet echt... Nee, ik zou dat niet op die manier vereenvoudigen.
Oké, right. Goed, dankjewel allemaal om het luisteren natuurlijk. Bedankt aan ons vaste panel Geert Nies, Steven Galicia en Glenn Tessens. Kunnen jullie nog eens eventjes melden waar dat mensen moesten ze vragen hebben rond heel deze verhaal rond uitloden en trimmen en lood kopen en wat weet ik nog allemaal. Waar men terecht kan om jullie te contacteren, Geert?
info@mes-bvba.be
Steven?
www.galicia.be
En tenslotte Glenn.
www.gtproducts.be
Dankjewel allemaal. Vergeet zeker niet te abonneren op onze podcast via jouw favoriete podcastplatform. We zitten op Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. En natuurlijk ook de videoversie op ons YouTube-kanaal. Maak gerust reclame bij jullie duikvrienden en volg ons op Facebook en Instagram. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Ik wil u toch ook nog eens bedanken, Glenn.
Amai.
Voor de 5000... de 5000...
Download.
Dus alle... veel credits naar u, Glenn.
Ja, absoluut.
Heel graag gedaan. En ik vind het absoluut ook heel leuk om met jullie dit te kunnen maken elke maand. Dus ik hoop dat we daar nog vele mooie dingen van, of een mooi vervolg nog aan kunnen bereiden. Hè. En wat ook leuk is dat vanaf nu deze aflevering Thomas van Puinbroek, ik weet niet of jullie die kent, onderwaterfotograaf, bioloog ook. Die gaat nu elke keer als afsluiter een wat zijn ideeën, zijn voorstel, een visje datje doen.
Ah, ja. Leuk.
En die gaat dan eigenlijk elke keer een klein weetje over een onderwaterbewonertje vertellen. En dat is zo, om af te sluiten elke aflevering. Dus je gaat dat nu voor ons doen.
Hey allemaal, hier ben ik weer. Voor degenen die de vorige podcast hebben gemist, ik ben Thomas. Ik kom jullie iets vertellen over het onderwaterleven. Dat kan leuk zijn, dat kan grappig zijn, dat kan nutteloos zijn, dat kan alle drie zijn. Vorige podcast ging het over haaien. Nu, deze podcast gaan we de bubbel, de droom van veel jonge kindjes doorprikken. Want er zit een hele grote fout in Finding Nemo, helaas. Nu, ik vind het zelf een geweldige tekenfilm. Heel veel dingen kloppen daar ook echt in. Dus die mensen hebben echt goed gekeken naar het onderwaterleven. Maar één ding is echt heel, heel fout. Nu, daar kom ik straks op terug. Eerst moeten jullie iets weten over de anemoonvis. Nu, anemoonvissen, de meeste mensen noemen het clownvissen of noemen het gewoon zelfs Nemo. Een clownvis is eigenlijk een vertaling uit het Engels, want daar is de officiële naam clownfish. Dus wij zeggen eigenlijk gewoon anemoonvissen. Dus die anemoonvissen die hebben een speciale manier van geboren te worden. Dus het zijn allemaal eitjes, een koppeltje met eitjes. En alle dieren die geboren worden, zijn mannetjes. En van die groep mannetjes heb je één dominant dier dat een beetje meer een grotere mond heeft. En ja, je hoort het al, dat wordt het vrouwtje. Dus die verandert van geslacht en dat wordt het vrouwtje. Dat is bij de mensen ook zo, hè. De dominante vrouw staat van boven. En dan heb je de brave, ja-knikkende man altijd. Ja, mannen, het is zo, hè. Dus wij zijn altijd heel braaf, heel begripvol, heel steunend, enzovoort. Dus dat is bij die anemoonvisjes ook. Dus je hebt de dominante vrouw. En die kiest uit heel die groep andere mannetjes een mannetje uit. En dat wordt een koppeltje. Nu, dat koppeltje gaat in dat anemoonleven en daar rond is een harem van allemaal mannetjes. Dat zijn niet allemaal broers en zussen, dat kunnen anemoonvisjes zijn van een ander nestje, dus dat komt allemaal bij elkaar. Maar het zijn dus allemaal mannetjes met één dominant vrouwtje. Nu, dat vrouwtje, dat kan doodgaan. Dat kan toevallig opgegeten worden door een barracuda, zoals in Finding Nemo. En wat gebeurt er dan? Dan gaat het mannetje van geslacht veranderen en dan wordt die de dominante vrouw. En die gaat een mannetje kiezen uit heel die harem. En die vormen opnieuw een koppel. Dus ja, je snapt het al, hè. Marlin, de papa van Finding Nemo, zou eigenlijk de mama van Finding Nemo moeten worden. En een koppeltje vormen met Nemo. Maar ja, dat is misschien niet zo'n heel mooi verhaal om te brengen dan in Disney-stijl. Dus ja, hebben ze het maar op die manier opgelost. Voilà, dat was het dan weer voor deze keer. Mochten er vragen zijn over andere dieren of suggesties, stuur ze gerust door en dan komen we er een andere podcast zeker op terug. Tot de volgende keer!